Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij, en brullend klaag in de angsten die ik lijd, dus fel geslagen. Psalm 22, vers 1. Leidens evangelie zal ons vanmorgen gelezen worden vanuit Jesaja 53. Jesaja 53 is de schriftlezing, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult, het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten, die heeft hij gedragen. Toch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Psalm 89, vers 16, 18 en 20. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. En dan zijn de collecten voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds.
Thank you.
gemeente. Op deze derde Lijdenszondag wil ik Gods woord preken uit Jesaja 53, de versen 2 en 3. Jesaja 53, vers 2 en 3. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. De vernederde man van smarten. Dat schrijven ze zo onder de woorden van de tekst. De vernederde man van smarten. En met die man van smarten bedoelen we dan de Heere Jezus die zo lijden moet. Die vernederd wordt, die klein gemaakt wordt. De vernederde man van smarten. Zijn komst, vers 2a... Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde, zijn komst. Zijn gang, vers 2b en 3a, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat is zijn gang. En zijn volk. Vers 3b. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dus de vernederde man van smarten, zijn komst, zijn gang, zijn volk. Want hij is als een reisje opgeschoten. Zo begint de tekst. Het is het laatste lied, of de laatste profetie over de knecht des Heren. Jesaja schrijft erover. Jesaja profeteert erover. Het laatste lied, de laatste profetie over de knecht des Heren. In hoofdstuk 42 hebben we zo'n lied, zo'n profetie. Zie mijn knecht. In hoofdstuk 49, zie mijn knecht. In hoofdstuk 50 gaat het over de knecht, een profetie over de knecht. En hier in Jesaja 53 ook. Eigenlijk moet ik zeggen, gemeente, het begint in Jesaja 52, vers 13, die profetie. En dat loopt zo door tot het einde van Jesaja 53. Bezongen door Jesaja, die we ook wel noemen de adelaar. Van het Oude Testament, die zo ver kan zien, die koninklijke vogel, jongens en meisjes, een adelaar, een arend. Zo'n koninklijke vogel die zo ver kan zien en zo diep kan zien en zo scherp kan zien. En zo mag Jesaja heel diep en heel ver zien en profeteren over de knecht. En wie is dan die knecht? Over wie gaat het nu hier in Jesaja 53? Het gaat over niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf, de Zoon van God. Hoe weten we dat? Nou jongens en meisjes, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. In Handelingen 8 lezen we de geschiedenis van de moorman. En die moorman die zit daar op zijn wagen, die keert terug van Jeruzalem. Die gaat terug, die reist terug naar zijn land, naar Moorenland. En dan zit hij op zijn wagen in een boekrol te lezen. De boekrol die hij daar in Jeruzalem waarschijnlijk gekocht heeft. En dat is de boekrol van de profeet Jesaja. En dan op een gegeven moment zit hij daarin te lezen. En dan komt daar een man bij die wagen. Die man, dat is Filippus. Die wordt gestuurd naar die wagen. Die wordt gestuurd naar die woeste weg. En dan hoort hij die moorman lezen over lam dat geslacht wordt, een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, hè, en alzo doet hij zijn mond niet open. En dan Ja, dan zegt Filippus, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Ja, hoe zou ik toch kunnen als niet iemand mij onderricht? En dan komt Filippus op die wagen en dan gaat hij dat uitleggen. En dan staat er, beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. Nou, waar was die moorman aan het lezen? Ja, in dat hoofdstuk wat we nu Jesaja 53 noemen. En dan gaat Filippus hem Jezus verkondigen. Dus dan gaat hij vanuit Jesaja 53 zeggen tegen die moorman, daar wordt de Heere Jezus mee bedoeld. En zo mogen we dat ook weten. En we lezen hier zo in Jesaja 53, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgekomen. Opgeschoten. En zo gaat hij hem tekenen, Jesaja hier, door lijden. Hè? Dat is de weg van de Heere Jezus. Hij moet heel diep lijden. En dan zal hij komen tot de verhoging, door lijden tot heerlijkheid. Dat is de gang, de weg van de knecht. Maar wie heeft zijn prediking geloofd? Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd? De prediking van die knecht en over die knecht stuit op tegenstand. Wie heeft onze prediking geloofd? He, als je aan het einde van het vorige hoofdstuk leest, dan lees je dat het vrucht zal hebben. En die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, die zullen het horen. Maar wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dan zit niemand op die prediking, op die boodschap te wachten. En dat moet natuurlijk iedereen ook in het Koninkrijk van God ervaren. Dat er niemand op die prediking of op die boodschap zit te wachten. En toch zal het vrucht dragen. Want, en natuurlijk, dan gaan er velen. Dan gaan er heel veel mensen zomaar aan die knecht voorbij, aan de Heere Jezus voorbij. Maar toch zal die boodschap van die knecht vrucht dragen. Maar ja, velen gaan er aan voorbij. En die zeggen, ja, hij is als een reisje voor zijn aangezicht. En wat is dat nu eigenlijk voor iemand? Die boodschap wekt verzet en vijandschap en afkeer. En toch, dit is de weg die de knecht, die de Heere Jezus gaat. Het is net als met die mensen in de tijd van de Heere Jezus. Ze wilden wel broden eten. En ze wilden wel wonderen zien. En jongens en meisjes, dan zag je dat ze van alle kanten kwamen. Maar als de Heere Jezus zijn woorden ging spreken en eigenlijk ging zeggen, ja, maar ik ben de enige door wie je zalig kunt worden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben het brood des levens. Niemand anders dan ik. En alleen als je in mij gelooft zul je zalig worden. Dan zeiden de mensen, ja die reden die is hard. Wie kan dezelfde horen? Nou, en dan toch zal het vrucht dragen. Omdat die Messias geleden heeft. Gemeente. En dan mogen we bidden of ook onder deze lijdenspreek, of de Heere plaats wil maken voor deze man van smarten, voor de Heere Jezus Christus ook in de gang van zijn vernedering. Weet je wat je dan moet vragen? Heere, maak me arm. Heere, maak me laag. Heere, maak me leeg. Zul je dat vragen, zullen wij dat vragen onder de prediking. Maak ons arm, maak ons laag, maak ons leeg. Want dan zal die prediking van de Heere Jezus Christus ook echt waarde voor ons krijgen. Want hij is. Nou, en dan gaat Jesaja schrijven alsof het al gebeurd is. Ja, jongens en meisjes, ik had het net over die adelaar, over die vogel die zo ver kon kijken, zo scherp kon kijken. Het lijkt al alsof de Heere Jezus gekomen is. En of alsof hij al gestorven is, alsof hij al begraven is, alsof hij alweer opgewekt is. En dat moet nog 700 jaar duren. Maar dat is nu de profetie. Hij is, zegt Jesaja. Duurt nog wel 700 jaar, maar het zal gebeuren. Wat de Heere doet en wat de Heere zegt, dat gebeurt. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Hij is als een reisje voortgekomen. Kijk eens even in de tekst, een reisje. Wat bedoelen we met een reisje? Een reisje, een lange ei, is het geschreven, dat is een takje. Een takje. Een groen takje, daar moet je aan denken, een reisje. Het wordt ook wel eens een spruit of een spruitje genoemd in de Bijbel. Een klein groen takje met van die frisse groene blaadjes. En daarmee wordt de Heere Jezus bedoeld. Dat doet Jesaja wel eens meer. Dan heeft hij het over de spruit des Heren en dan gaat het over de Heere Jezus als zo'n takje. Of, ja, die tekst die kennen jullie vast en zeker ook wel, hè? Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dan zie je dat je bij reisje aan een takje moet denken. Zoals je in het bos loopt. Het is allemaal kaal en dan ineens zie je daar zo bij zo'n boomstronk zo'n takje tevoorschijn komen. Van die groene blaadjes. Een reisje. Als een reisje. Zo komt de Heere Jezus. Nu gaan we even nadenken. En jullie denken mee, kinderen. Een reisje. Toen de Heere Jezus kwam in de wereld, was het eigenlijk een heel klein reisje, een takje. Want wie lette daar nu op in Bethlehem? Wie wist nu eigenlijk in Bethlehem dat daar de Heere Jezus, dat reisje, geboren werd? Ja, dat werd bekendgemaakt aan de herders en die gingen er naartoe. Maar de meesten wisten het niet als een reisje. En toen hij opgroeide in Nazareth, wie lette eigenlijk op die jongen, op die zoon van Jozef de timmerman? Maar hij is als een reisje opgeschoten. Dat ziet op zijn komst in de menselijke natuur, kanttekening 6. Dat is niet tegen te houden. Je kunt dat niet tegenhouden, dat takje, dat reisje, dat groeit. Hij is voor zijn aangezicht opgeschoten. Het groeit op. Het schiet op. Zoals je dat in de tuin wel eens ook ziet. Hè? Dan schiet het zomaar ineens uit de grond, zeg je. Waar komt het vandaan? Zo is dat met de Heere Jezus ook gebeurd. Hij is opgeschoten. Hij is opgegroeid. Lichamelijk werd hij groter. Het kindeke lees je dan in Lucas, wies op, groeide op en werd gesterkt in de geest. En de genade Gods was over hem als een reisje opgeschoten. Een reisje, zo'n takje, is niet gelijk een boom, hè? Nee, dat duurt wel even, dat moet opgroeien. Zo was dat met de Heere Jezus, maar zo is dat ook met het werk van de Heere Jezus in je hart. Dat gaat zo geleidelijk. Als de Heere dat gaat werken in het hart van een jongen, van een meisje, van een jongere, van een volwassene, van een oudere, dan is het net als met zo'n takje. Dat is niet gelijk in de volle pracht. Niet gelijk heel groot. Niet gelijk zoals die wonderboom bij Jona. Nee, dan gaat dat zo geleidelijk. En dan gaat de Heere dat verder laten groeien. Want het is als een reisje. De Heere Jezus als een reisje. En zijn werk als een reisje. Als zo'n takje in het hart en in het leven. Maar het is niet tegen te houden. Want die groeikracht die is er, ja, door de Heilige Geest. Hè? De genade Gods die was over hem. Hij werd gesterkt in de geest. En dat is door Gods genade, door de Heilige Geest, ook in het hart zo. Dat werk van de Heere Jezus Christus, dat is niet tegen te houden, mensen. Voor zijn aangezicht. Er staat niets voor niets in de Bijbel natuurlijk. Hij is als een reisje voor Gods aangezicht, voor het aangezicht van God zijn Vader opgeschoten, opgegroeid. Zijn Vader die keek op hem voor het oog van zijn Vader, voor zijn aangezicht. Bijna niemand zag dat reisje in Bethlehem en later in Nazareth. Sommige mensen wel, voor wie de ogen geopend werden. Die zagen in hem de Zoon van God. Maar velen die zagen in hem een gewone jongen. Een gewone man. Maar zijn Vader zag hem altijd voor zijn aangezicht, voor het oog van zijn Vader. En weet je, gemeente, hij is ook gekomen voor de eer van zijn vader. Dit reisje, de Heere Jezus komt om de deugden van zijn vader te verheerlijken, zeggen we dan. En wat is dat, de deugden, catechisanten? Dat zijn de eigenschappen van God. En nu komt de Heere die eigenschap, de Heere Jezus, de eigenschappen van God verheerlijken. De Heere die is rechtvaardig. En hij is heilig. En hij is genadig. En hij is barmhartig. En hij is langmoedig. En hij is groot van goedertierenheid. Dat is hij allemaal. En nu zorgt de Heere Jezus ervoor dat al die heilige eigenschappen van de Heere goed blijven. Dat die eigenschappen van de Heere, dat daar niets aan verandert. Daar zorgt de Heere Jezus Christus voor. Zo eert hij God en zo zal de Vader verheerlijkt worden. En de Vader zal er niets aan tekort komen. Zijn eer zal er blijven. En daarom zegt de Vader bij de doop, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En op de berg van de verheerlijking zegt de Vader, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Zie mijn knecht, gemeente, die knecht van de Vader, die kwam voor de Vader, voor zijn aangezicht is hij opgeschoten. Ja, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, lezen we in vers 10. Achter de vernederde man van smarten is de Vader, het welbehagen van de Vader. En toen die straf geëist werd, vers 7, als dezelfde geëist werd, want we hebben tegen God gezondigd, wij hebben die deugden van God geschonden, en nu zegt de Vader, er moet betaald worden, en nu komt hij om te betalen. Hij komt om aan dat recht van God volkomen te voldoen. En daarom is die man van smarte gekomen als een reisje voor Gods aangezicht, voor Vaders aangezicht, zo diep vernederd. Voor zijn aangezicht, voor het ijs en voor de eis en voor het recht van zijn vader. En weet je wat nu het wonder wordt in het leven van al Gods kinderen, dat ze gaan leren? Dit reisje, de Heere Jezus Christus, hij kwam voor de Vader en daarom kwam hij nu ook voor mij. Want nu moesten die deugden, die eigenschappen van God, laat ik het met eerbied zeggen, intact blijven. En nu is hij gekomen om dat nu allemaal te verheerlijken, zodat God er niets aan tekort komt. En als een wortel uit een dorre aarde. Het gaat nog even verder. Jesaja zegt, kijk nu eens. En jongens en meisjes, we zien het ook zomaar weer voor ons, hè? Een wortel uit een dorre aarde. Je loopt in dat bos en dan zie je zo'n wortel zitten, zo'n stronk zitten, die zit nog in de aarde. En je zou zeggen, dat is zo'n dode stronk. Nee, een wortel uit een dorre aarde. Daar is dat reisje uit voortgekomen, uit die dorre aarde. Waar kwam de Heere Jezus vandaan? Hij kwam uit die nederige afkomst, uit het huis van David. Je zou zeggen, een koninklijk geslacht. Maar wat was er van dat geslacht, van die familie van David overgebleven? Maria, een eenvoudige maagd, een eenvoudig meisje. En Jozef, een gewone timmerman. En zijn opvoeding in Galilea, uit Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat zeiden ze wel van Nazareth. Maar als het nu gaat over dat koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Calvijn zegt, als een wortel uit de dorre aarde, dat geldt niet alleen, zegt hij, voor zijn geboorte, maar dat geldt voor zijn hele rijk. In dat koninkrijk van Christus is het altijd dat het komt als een wortel uit een dorre aarde. Het lijkt niets te zijn, heel klein, heel gering. Het lijkt dat het zaad in de droge grond versterft. Maar als een wortel uit de dorre aarde. De wortel van de boom in de dorre aarde die verdroogd is. Maar gemeente, nee het, hij komt als een wortel uit een dorre aarde. Je zou zeggen, er komt niets van. En toch, hij komt als een wortel uit een dorre aarde. Zo komt de Heere Jezus, zo komt dat koninkrijk, dat is maar een klein begin. Even een paar voorbeelden. 70 mensen gingen naar Egypte. 70 zielen, Jacob. En ruim 400 jaar later, dan is het een miljoenenvolk. Die worden uit Egypte uitgeleid. En er staan 12 apostelen op de Pinksterdag. En dan wordt er gepreekt. En er worden op die dag toegedaan omtrent ongeveer 3000 zielen. 12 apostelen, 3000 zielen, als een wortel uit de dorre aarde. Daar zitten een paar vrouwen bij de rivier in Filippi te luisteren naar de prediking van Paulus. En het is Lydia die haar hart geopend, bij wie het hart geopend wordt. En dan zo ontstaat daar een gemeente in Filippi, de gemeente van de Filippenzen. En als de Heere nu in het hart gaat werken, zeg je dan aan het einde van de dienst, nu is de Heere Jezus ook in mijn hart gekomen. Ach, als er iemand vanmorgen hier aangeraakt wordt door de Heilige Geest onder de prediking, dan krijg je droefheid over de zonde en een heimwee naar God. Maar het gaat natuurlijk door alles heen wel naar de volkomen zaligheid bij God. Hè? Want dat is de volkomen zaligheid voor al Gods kinderen. Want als Gods kinderen sterven, dan kan er een hele weg achter hen liggen van hun leven. Maar dan mogen ze dat allemaal achterlaten. En dan mogen ze voor eeuwig bij de Heere zijn. Dan is dat de volkomen zaligheid bij God. Dat is een wonder. Als dat er zo mag zijn, hè. Dat hebben we toch ook wel in de achterliggende dagen mogen horen. Hè? Ook in de gemeente. Dan zijn er zo 3 verschillende mensen, hele verschillende mensen begraven de afgelopen week. En ze hebben zo hun eigen leven gehad. De een meer in het uitzien en de andere meer in de kracht ook van dat ware zaligmakende geloof. En een ander weer dat we moeten zeggen, de Heere kende het hart, maar daar gaat het om. Hè? Dat het tot voltooiing mag komen. Hè? Het beginsel wel gering en het laatste zeer vermeerderd worden. Ik denk zomaar nog even aan dat sterfbed in het ziekenhuis zo'n week geleden. Ruim een week geleden dat hij mocht zeggen, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En er was heel wat strijd aan vooraf gegaan en een heel leven. En zo hebben we hem gekend toen hij zat in de kerk. Hè, en ook in zijn gang naar het heilig avondmaal. Maar dan mag je nu weten, het is tot de volkomen voltooiing dan gekomen naar de ziel. De eeuwige zaligheid bij God. En dan zullen ze daar allemaal komen, al Gods kinderen. Ook die kinderen van God, die dat misschien met zoveel zekerheid nooit hebben durven zeggen. Die daar meer naar hebben uitgezien. Waar wij misschien wel eens overheen gekeken hebben en niet gedacht hadden, is dat nu ook een kind van de Heer. Maar de Heer zal ze er allemaal uit weten te halen. Maar weet je waar het nu op aankomt, mensen? Gemeente. Dat beginsel in ons hart er mag zijn. Dat goddelijke genadebeginsel. Dat de Heere dat werkt in het hart, hè? Die wedergeboorte, door de Heilige Geest. En dan komt ook dat andere tot ontwikkeling. Maar dan komt dat alles tot ontwikkeling. Maar dat is het begin als een wortel uit een dorre aarde. En gemeente, dat mag moed geven, dan kan je aarde niet zo dor zijn en je hart niet zo droog. En dan kun je niet zo jong zijn of zo oud zijn, maar nu kan dat bij de Heere vandaan voor iedere zondaar. Laat dan niemand wanhopen, ook de oude mensen niet, die zeggen, ja, maar dat is bij mij al zo, ik ben al zo oud, En zou de Heere me nu nog willen bekeren? Als een wortel uit een dorre aarde. Dus houd aan in het gebed en smeek de Heere. Want Christus wil werken in onvruchtbare mensenharten. En daarom is de tekst ook zo krachtig als een wortel uit een dorre aarde. We gaan naar het tweede punt, zijn gang. Want nu gaat het over die gang van de Heere Jezus. En nu gaat het natuurlijk ook over het lijden. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Geen gedaante, zijn gedaante staat erin. Zijn gedaante was verdorven, hè? Geen gedaante, noch heerlijkheid. Ja. Vanwege de wonden, zegt de kanttekenaar, en de striemen en het bloed en de zweedruppels en de menigvuldige grote, de vele ellenden. Dat is verschrikkelijk geweest, geen gedaante. Als iemand heel erg gewond is in zijn gezicht, dan is hij soms onherkenbaar, dat is heel erg. Oh, dan zeg je, hij zag er niet uit. Zijn gedaante was verdorven. Zo zien we dat ook, hè? Ook in vers 14 lees je dat zijn gelaat was verdorven, in vers 14 van het vorige hoofdstuk. Zijn heerlijkheid, wie zag er nu nog heerlijkheid in de Heere Jezus toen hij daar zo ging als een lijdende man van smarten? We hebben met Psalm 89 gezongen, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Geen gedaante, geen heerlijkheid, zijn hele leven, maar zeker dat laatste stukje van zijn leven. Zeker die laatste donkere dagen in Gethsemane, op Gabbata, op Golgotha, geen begeerte. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Ik denk aan die dochters van Jeruzalem, die vrouwen in Jeruzalem, die stonden daar aan de kant van de weg. En wat huilden die vrouwen? Waarom? Ze vonden het zo erg voor de Heere Jezus. Ze vonden het zo, laat ik het woord maar gebruiken, ze vonden het eigenlijk zo zielig. Dat die man nu zoveel moest lijden. En ze hebben hem wel aangezien, ze zagen hem wel aan. Maar het was nu niet direct dat ze in hem zagen de middelaar. Nee, ze dachten een martelaar. O, wat erg dat deze martelaar nu naar het kruis op Golgotha moet. Hij was voor hen een martelaar, maar niet de middelaar. En ze weenden wel, ze huilden wel, maar ze dachten er niet aan dat ze zelf door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten, zijn beker gevuld. En gemeente, zo geldt het toch nog. Als wij hem aan, je hoort over de Heere Jezus spreken in deze lijdensweken. Maar heb je hem nu ook echt nodig? Wanneer krijg je hem echt nodig? Vers 1, als de arm van de Heere aan je geopenbaard wordt. De arm van de Heere, dat is de kracht van de Heere. Dan ga je waarde zien in die lijdende middelaar. Als je als zondaar van je eigen gerechtigheid afgestoten wordt, dan ga je heerlijkheid in die zaligmaker zien. Die hoofdman bij het kruis. Die zei het, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Die zag hem ook aan. En voor hem kreeg hij wel een gestalte en hij ging hem wel begeren. Gemeente, zouden wij hem begeerd hebben? Dat is de vraag die Abraham Hellenbroek stelt in Jesaja 53 vers 2... Bij Jesaja 53 vers 2 in zijn evangelische Jesaja, zijn verklaring over de profeet Jesaja. Dan zegt hij, dan maakt hij er een vraag van. Dat laatste zinnetje van vers 2. En zouden wij hem begeerd hebben? Neem die vraag van Hellenbroek eens mee, gemeente. Dan wijst die tekst ons met de vinger aan. Zou ik hem begeerd hebben? En hij was veracht en de onwaardig stonden de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een worm, geen man, een spot en smaad van mensen. Verlaten, verworpen, veracht. Twee keer in vers 3 lees je dat woord veracht. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En later nog een keer, hij was veracht. Ze liepen aan hem voorbij. Een man van smarten. Dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws een man vol smarten. Een man vol smarten. Bij hem was alles smart. Zijn hele leven was smart, van het begin tot het einde. En verzocht in krankheid. Een bekende der krankheid staat er dan. Bekend vanwege zijn krankheden, van zijn smarten, zijn ellende. Oh, dan zien we op het laatst, jongens en meisjes, dat zijn gezicht, in zijn gezicht wordt hij geslagen. Gebeukt, bespuwd en zijn rug is bebloed door de geeselslagen. Zijn lichaam is gefolterd en zijn zijde wordt aan het kruis nog doorstoken. De man van smarten en verzocht in krankheid. Hij is ook de bekende met krankheid. Hij is bekend vanwege de krankheid, maar hij is ook bekend met krankheid. Hij weet wat de ellenden zijn. Hij weet wat de smarten zijn. Hij weet wat al die krankheden zijn. En daarom kan hij ook als de medelijdende hoge priester zijn volk te hulp komen. Hij heeft de gevolgen van de zonde, de krankheden gedragen. Hij is in alle dingen verzocht, zegt de apostel, gelijk als wij, doch zonder zonde. En vooral heeft hij de oorzaak van de geestelijke ziekte, de zonde, weggedragen. En zo heeft hij de krankheden op zich genomen en de smarten gedragen. Dat is het werk van de man van smarten. En zo heeft hij het kruis verdragen en zo heeft hij de schande veracht. En zo is hij ook tot voorbeeld voor zijn lijdend volk. Dan moeten ze hier gaan, dan moeten ze hier die gang ook gaan. We hebben net gezongen uit Psalm 89 over die vernedering. En zo moeten al Gods knechten, al Gods kinderen, die moeten die gang van vernedering gaan. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. En waarmede zij de gang van uw gezalfde smaden. Al dan moeten Gods kinderen dat kruis opnemen. En dan moeten ze ook de schande verachten. Maar dan mogen ze zien op die lijdende middelaar, die nu ook de verheerlijkte middelaar is aan 's vaders rechterhand. Dan gaat hij die smarten dragen. Dan neemt hij de oorzaak van onze smarten, de zonde, op zich. Dat is nu de prediking van het brandoffer, van het zondoffer, van het schuldoffer. O, dan ligt er in die zaligmaker alles tot rechtvaardigmaking. Om hem is het toch dat al die zonden, al hun zonden, achter Gods rug worden geworpen. Om hem is het dat al die smarten, al die zonden, want dat is de oorzaak van die smarten, weggedaan worden. En dat is nu de prediking in deze lijdenstijd. Maar deze lijdende middelaar, zijn gang in zijn gang, hij kent ook de zonde. Hij kent ook de gevolgen van de zonde en van de smarten. Die hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest. Wat een troost. Ligt er dan in het lijden van de Heere Jezus Christus. Tot rechtvaardigmaking, tot het herstel van de verhouding. Maar ook tot heiligmaking. Waarin ze in de heiligmaking het kruis op zich moeten nemen. Al Gods kinderen. En zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij achter die vernederde en nu de verhoogde, de vernederde man van smarten, die nu de verhoogde man aan 's vaders rechterhand is, gaan ze door de woestijn van dit leven en dan beschaamd Hij de hoop van zijn ellendige niet. Wat we nu samen gaan zingen. Uit Psalm 69, het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Psalm 69, vers 3. Gaat op deze derde Lijdenszondag over de vernederde man van smarten. Zijn komst als een reisje, als een wortel uit een dorre aarde, zijn gang. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, buigend, lijdend, veracht. En nu zijn volk, dat is het derde punt. En een iegelijk, een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hoe was nu met zijn volk, zegt Jesaja. Hoe was dat nu met zijn volk? Hoe was dat nu met het Joodse volk? Want daar kwam de Heere Jezus onder het Joodse volk. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, dat schrijft Johannes. Dat was zijn volk waaronder hij kwam. En de Zoon des Mensen, Markus 9, vers 12, heeft hij gezegd, moet veel lijden en veracht worden. Niemand komt voor zijn zaak uit. Ieder verbergt het aangezicht voor hem, erkent niet wie hij is. Laat ik het zomaar zeggen, ze draaien als het ware hun hoofd weg. En ze denken, laat maar. Ja, ze wilden hem wel een poosje volgen, ik heb het al gezegd. Hè. Veel mensen hebben een paar weken geleden gehoord hè, en ze kwamen tot hem van alle kanten. Ja, er werden zieken genezen. En misschien morgen weer wel, en dat is toch mooi om daar eens bij te kijken. Wat er allemaal gebeurt, maar ze hebben hem niet als zaligmaker aangenomen. En natuurlijk broden eten en misschien morgen weer. Maar ze hebben hem niet aangenomen. En als het dan erop aankomt, dan draaien ze hun hoofd om. Dan draaien ze zich weg. Die scharen. Ik zei het net al. Deze reden is hard. Die woorden van Jezus, die zijn veel te zwaar, veel te moeilijk. Daar kan je toch niet naar luisteren. Het is toch verschrikkelijk. Daar kan je toch niet aanhoren. Die fariseeën. En die schriftgeleerden die zeiden, wat spreekt deze godslasteringen? Het is wat. Dat was zijn volk. Daar was hij voor gekomen. Onder dat volk van Israël. Hij was veracht. En zelfs zijn discipel Judas, jongens en meisjes. Die ging hem verraden, jullie weten het wel, met een kus in Gethsemane. En toen even later voor het Sanhedrin, de Joodse raad, de hoge raad, de eerbiedwaardige heren zou je zeggen, hij is des doods schuldig. En ze hebben het allemaal gezegd, op één na, of op een paar na. En Herodes, wat moet ik eigenlijk met Jezus doen? Hij heeft hem uiteindelijk bespot met die blinkende mantel en weggestuurd. En Pilatus, hij wist er ook geen raad mee. En hij heeft hem onschuldig veroordeeld toen de Joden riepen, kruist hem, weg met hem. Dat was het woord van de wispelturige scharen. Zo noemt Hellenbroek dat, de wispelturige scharen. De wispelturige mensen, de ene keer zus en de andere keer zo. Wispelturig. En de krijgsknechten, ik bedoel de soldaten, die hebben hem aan het kruis gespijkerd. En dan gaan we nog een stapje verder, de discipelen. Die hebben hem toch wel geacht. En zij hem verlatende zijn allen gevloden, allen gevlucht. Hij was veracht. Ja, maar Petrus toch niet? Petrus die zou toch zijn leven voor deze man van smarten zetten? Ik ken de mens niet. Hij was veracht. Ze waren allemaal blind voor de man van smarten. Hij was veracht. Weet je door wie hij zelfs veracht werd? En dan kom ik bij het diepste van de tekst. Hij werd zelfs veracht, zegt Hellenbroek ook zo, heel ontroerend in zijn evangelische Jesaja. Hij zegt, hij werd zelfs veracht van zijn vader. Want toen heeft zijn vader zijn aangezicht voor zijn zoon verborgen. Wie zal deze drie woordjes peilen uit vers 3? Hij was veracht. Twee keer dat woord veracht, zei ik al. En wij hebben hem niet geacht, wij. Wij, Joden. Mensen van het verbondsvolk Israël, we hebben hem niet geacht. En Jesaja die sluit zichzelf erbij in. Jesaja zegt niet zij, dat heeft dat Joodse volk gedaan. En straks dat Joodse volk zij gaan hem verachten. Wij hebben hem niet geacht. En wie zegt dat nu vanmorgen in de kerk, in Schravenpolder of thuis of waar dan ook? Wie sluit zichzelf erbij in? Ik heb hem niet geacht. Ik ben net als die tempelbouwers die verachtelijk een plaats voor die hoeksteen zich hebben ontzegd. Die hoeksteen aan de kant hebben gegooid. We kunnen met die hoeksteen niets beginnen. Ik heb hem niet geacht. Weet je wat er nu nodig is? Dan kom je weer bij vers 1 terecht. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Mensen, het zal van Gods kant moeten komen. En anders blijven we die zaligmaker verachten tot de dag van onze dood. En zullen we al verachtende deze zaligmaker verloren gaan. Ik moet het u eerlijk zeggen. En daarom, we hebben de hand, de arm des Heren nodig. En als die arm des Heren komt, als de kracht van God, zijn geest in ons leven komt, weet je wat je dan gaat zien? Ik heb hem niet geacht. Weet je wie daarachter kwam? Die moordenaar aan het kruis, aan dat ene kruis. Hè? Want die andere moordenaar die ging verder met verachten. Maar die ene moordenaar, die kreeg toch zo'n smart over die verachting. Hij zei, vrees jij ook God niet tegen die andere moordenaar? Vrees je ook God niet? En toen ging die man buigen onder zijn schuld. Hij zegt, ik heb hem heel mijn leven nog veracht. En wij hangen hier rechtvaardig. Maar deze heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan. En toen ging hij die middelste kruiseling, die man van smarten, zo hoog achten. Dat hij zei, Heere, Heere, Kyrios. Kyrios, gedenk mijner. Als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn, zou u nog aan mij willen denken, Heer? Zou er voor mij nog een gedachte mogen zijn van u voor mij? Ik hoef niet veel te hebben, maar een gedachte zou u aan mij willen gedenken. Want als u niet gedenkt, dan ben ik verloren. En dat is nog rechtvaardig ook. En dan gaat die man van smarten op die moordenaar acht slaan. Acht geven. En dan spreekt hij dat verlossende woord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan neemt de Heere Jezus Christus, de man van smarten, de krankheden en de zonde van die moordenaar op zich. En zie je nu, gemeente, als je nu met je schuld komt en met de smart over je zonde, dan wil deze man van smarten nog aan u gedenken. Tot in der eeuwigheid. Zijn er van die mensen die zo onwaardig zijn? Onwaardig, dat betekent dat je het zo voelt in je hart dat je het niet verdiend hebt. Die zeggen, Heere, ik kan geen enkel recht meer laten gelden, maar zou u aan mij willen denken? Gedenk mijner. Dat zijn mensen, hun ogen zijn geduriglijk op den Heere. Dat zijn van die mensen waarvan we kunnen zeggen, ja, gekrookte rieten, rokende vlaswieken. Die hebben eigenlijk alleen maar een gedachte nodig. Een gedachte vanuit de eeuwigheid in de tijd. Een gedachte van die God. Een gedachte van die zaligmaker, gemeente. Ik moet ook de andere kant zeggen. Want als je hem nu blijft verachten, dan zal die zaligmaker ons straks verachten. En als wij nu ons aangezicht van hem verbergen, net doen alsof hij er niet is, dan zal hij straks voor ons het aangezicht verbergen. En dan zouden wij ons nog wel willen verbergen. Lees het maar in Openbaring. Verberg ons, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht desgenen die op de troon zit. Maar dan kan het niet meer. Maar nu kan het nog veranderen, gemeente. Zou het geen tijd worden? Hoeveel roepstemmen moeten er nog komen? Vorige week 3 mensen voorgelezen hun namen aan het begin van de dienst. En deze week drie mensen uit de gemeente, die drie mensen uit de gemeente begraven. Dan zien we toch voor onze ogen dat we allemaal gaan naar ons eeuwig huis. Een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven, zoals we dat gisteren in Krabbendijke hebben gehoord. De geboortedatum. Onze geboortedatum weten we. En hoeveel tijd zullen we nog krijgen? Zou het geen haasten moeten worden? Haast u. Haast je. Om je leven. En dan ga je smart krijgen. Ik heb hem niet geacht. En dat is de weg naar de vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Gemeente, we gaan de preek afronden. De vernederde man van smarten. Ik kijk nog even naar jullie, jongens en meisjes. Denk nog eens even aan dat reisje, aan dat takje. Zo komt die zaligmaker als zo'n klein takje. Je ziet het voor je. En zo kan die zaligmaker ook in jouw hart komen, hoe jong je bent. Daar is niemand te jong om een nieuw hart te krijgen. En jongeren, als een wortel uit een dorre, droge aarde. Misschien voel je je wel zo dor en droog. Maar het kan waar het niet kan. Begrijp je? Je zou zeggen, ik ben daar helemaal niet geschikt voor. Maar er is niemand geschikt. Maar de Heere kan je jonge hart veranderen. En gemeente, wij hebben hem niet geacht. Maar de Heere kan je ogen nog openen. Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? En kinderen des Heeren, het gaat hierdoor lijden tot heerlijkheid. En daarom ziende op de komst en de gang en het volk, op de komst en de gang van de man van smarten, mag ik vanmorgen met Jesaja als een verkondiger van goede boodschap zeggen tot zijn volk. Zie, hier is uw God. Amen. Heere, zou u ons eerbied willen geven in ons hart aan het einde van deze preek, als we u mogen erkennen dat we nog zo vanmorgen samen mochten zijn met de mensen die ook thuis of op een andere plaats aan ons verbonden waren. Wilt u ons zegenen? Wij hebben hem niet geacht. Breng die boodschap naar binnen. Wilt u zo ook in het overige van deze dag met ons zijn, onze ambtsbroeder vanmiddag gedenken en ons in de zustergemeente en vanavond weer hier ook als we de catechismus mogen overdenken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. 10 vers 11. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.